Oké.
Okay. Goed, we gaan naar 2 Korinthe 3. 2 Korinthe 3. Ja. We moeten toch een beetje opfrissen, want ook hier zijn we natuurlijk al een paar weken geleden een soort een tussenstop gemaakt met kerstmis en oud en nieuw. En nu gaan we de draad weer oppakken. 2 Korinthe 6. En we zijn geëindigd vorige keer in vers 6, zeg maar. Ik lees even vanaf vers 1. En wij als medearbeidende bidden u ook dat gij de genade Gods niet te vergeefs moogt ontvangen hebben. Want hij zegt, in de aangename tijd heb ik u verhoord en in de dag de zaligheid heb ik u geholpen. Zie, nu is het de wel aangename tijd. Zie, nu is het de dag der zaligheid. Zie, Paulus zegt ook nu, hè, op het moment dat hij dat schrijft. Ja? Dus nu, en dat is in de bedeling der genade, die begonnen is bij Paulus. En we weten niet hoe lang het duurt, ja? Het kan elke dag afgelopen zijn. Wij geven geen aanstoot in enig ding, opdat de bediening niet gelasterd worden. En daar gaat het om, hè? Dat Paulus wil geen aanstoot zijn. Waarom? Omdat die bediening niet gelasterd wordt. Dus ja, dan heb je soms dat je misschien eens een keertje niet van je volledige vrijheid gebruik maakt, ja? Om anderen niet voor het hoofd te stoten. Dat is eigenlijk wat de Bijbel leert. Ja? Dat is de liefde, de liefde, ja. Dat je niet altijd alles maar voor jezelf opeist. Want soms is je kan soms best wel gelijk hebben, ook in het leven, maar het is de vraag of je ook altijd je gelijk moet halen. Ja? Soms moet je zeggen, nou nee, dat doe ik maar niet. Ja? Ik moet mijn klant ook wel eens een keer, en dat weet elke zakenman, dat hij soms, en die winkels ook, hè. Dan tegenwoordig kan je nu alles bijna altijd zo terugbrengen. Hè? Of ruilen. En dat was vroeger natuurlijk, werd er vaak veel moeilijker over gedaan. Gisteren was ook iets op de televisie, dat zag ik dan, met die ING-bank. Een mevrouw die zat thuis in Amsterdam en die kon echt de deur helemaal niet meer uit. En het enige wat ze nog kon doen gelukkig was telebankieren bij de ING-bank. En toen moest ze een nieuw pasje hebben, ze was het wachtwoord kwijt. Ja, nou weet je, hè, 3 keer bingo. En dan moet je een nieuw pasje hebben, een nieuw wachtwoord. Maar dan moet je halen bij de bank. Of postkantoor. Maar ja... Als jij de huis niet uitkomt, hoe ga je dat dan doen? Dus ja, via de dochter, dat ging ook niet, een heel verhaal. Dus dat kwam dan bij de televisie bij Kassa. Ja, en toen was die bank opeens natuurlijk voor de camera's excuses en bereidwillig en dit en dat. Ja, maar dan denk je ook bij jezelf, joh, help zo iemand nou eventjes. Maar oké, dat hebben ze dan uiteindelijk onder dwang dan wel gedaan. Maar dat soort dingen, dat wordt, komt dan aan het licht, maar je ziet steeds meer eigenlijk. Je kan soms gelijk hebben, want hoe kan zo'n grote organisatie nou voor 1 persoon, ja. Maar in de winkels ook, dat ze soms, denk je ook wel eens, dan brengen ze iets terug, dan weet je ook helemaal niet. Hoe krijg je het terug? Wat hebben ze ermee gedaan? Ik krijg ook wel eens klachten. En dan heb ik ook wel eens meegemaakt en ik denk, nou, daar klopt geen zak van. Ja? Maar ja, had ik nog het geld niet bijvoorbeeld. Ja, dan, dan denk je, nou, laat ik maar doen. Maar dat klopt eigenlijk niet. En, dus je hebt al gelijk en de klant heeft ongelijk en toch geef ze maar gelijk. En zeker als ze niet betaald hebben, want dan... je wil alles op alles voorkomen dat je daar achteraan moet. Want, nou ja, fijn. Heel verhaal, maar geen aanstoot in enig ding. Opdat de bediening niet gelasterd wordt. Maar wij als dienaars Gods, zie, Paulus is een dienaar van God... En hij zegt ook wij, Timotheus, Titus, Apollos, maak onszelf in alles aangenaam, in veel verdraagzaamheid. In alles, ja. Dat bedoelt hij mee in al die omstandigheden. Dat zijn, dan gaan we nu lezen, in veel verdraagzaamheid, in verdrukkingen, in noden, in benauwdheden, in slagen, in gevangenissen, in beroerten, in arbeid, in waken, in vasten. Nou, dat hebben we vorige keer al uitgebreid gelezen, dat zijn alle omstandigheden tijdens zijn reizen waar hij mee te maken kreeg. Ja, hij heeft verdrukkingen meegemaakt. Hij heeft in noden gezeten dat hij geen dak had of geen eten. Hè? Of hij zat in gevangenis of hij was benauwd, ja, dat hij bang was voor zijn leven. En hij is geslagen, gegeeseld en geslagen in gevangenissen, in beroerd, in opstand, in arbeid, in waken. Ja? Dag en nacht waken voor de gevaren en in vasten. Ja, niet vrijwillig, maar gedwongen omdat hij geen eten had. Dat waren de omstandigheden. En hoe heeft hij daarmee omgegaan? We zien hier dus drie categorieën, drie stukjes eigenlijk. Dus de 4 tot en met 5, de omstandigheden, ja, waar hij mee te maken kreeg. Waarin hij diende, zeg maar, als een dienaar van God. Dus verre van dat God voor hem al die omstandigheden aangenaam gemaakt heeft. Nee, juist niet. En dan zie je vers 6 tot en met 8a b, zou ik zeggen. Dan zie je dus hoe hij zich in die omstandigheden heeft weten te redden. En hoe hij daarmee op geanticipeerd heeft. Mee omgegaan is. Op gereageerd heeft. En dan zie je allemaal woordjes. En dat is, ja, ik verander de Bijbel niet. Want het staat in, maar als je leest. In het Engels zie je het heel mooi staan. Dan zie je in. En dan zie je vers 6 tot en met 8. Zie je doorstaan. Alleen bij ons staat een paar keer in. Maar het kan allebei hoor. Dus ik zeg absoluut niet dat het verkeerd is. Want hij heeft in omstandigheden in reinheid. Of in kennis. Geanticipeerd. Je kan ook zeggen. Door reinheid, door kennis. Ja. Hij heeft in kennis gedaan, hij heeft ook door kennis gedaan. Ik doe het alleen maar om even te laten zien, om te begrijpen. Ja, en dan zie je ook in de Heilige Geest, maar hetzelfde als door de Heilige Geest in onze taal. In goede tierenheid, je ziet ook in vers 7, dan zie je op een gegeven moment door de wapenen der gerechtigheid en door eer en door en oneer, door kwaad gerucht en goed gerucht. En dan krijg je de derde fase en dan gaat hij over op als. Zie je? Dus vers 4 en 5 is in. Vers 6 en 7 en 8 is in en door, maar het is hetzelfde door. Dat kan je ook zo lezen. En dan zie je als, vers tot en met vers 10. Nou, waar wij nu mee bezig zijn is hoe hij dus daar heeft gereageerd. En hoe hij daarmee omgegaan is en hoe hij in het geloof gewandeld heeft. Hoe hij dat gedaan heeft. Nou, we hebben vorige keer al gezien in reinheid, in kennis. Dat hebben we al uitgebreid behandeld. Daar gaan we niet nog een keer over doen. Ik ga nu verder met de langmoedigheid. Ja? In langmoedigheid. Hij heeft het in langmoedigheid. Heeft hij daarin gestaan of op gereageerd. Of door langmoedigheid. Het is natuurlijk hetzelfde. Langmoedigheid. In langmoedigheid. Nou, in die omstandigheden. Ja? In die omstandigheden van vers 4 en 5 moet je elke keer naar terug. Hoe heeft hij in die omstandigheden van vers 4 en 5, ja? En dat is eigenlijk de hele bediening die hij had, totdat hij die brief schreef. In al die vervolgingen, verdrukkingen, gevangenissen. In langmoedigheid. Wat is langmoedigheid, ja? Dat is lang kunnen lijden. Geduld, verdraagzaamheid. Volhardend. Paulus zegt ook, traag tot toorn. Nou, als je nu om je heen kijkt in de maatschappij, ja? Ik bedoel, als jij niet gelijk maar je zin krijgt, dan moet je kijken. Men kan niet tegen lijden hoor, want niemand wil dat natuurlijk. Maar alles stelt mij soms niks voor en men komt al in opstand. Nou, bij Paulus zie je dat absoluut niet. Nou, in langmoedigheid is ook een belangrijk begrip in de Bijbel. 2 Petrus 3. Want wij leven nu in de tijd waarvan Petrus zegt, 2 Petrus 3 vers 15. En als men zegt, ja, wij volgen de Heer Jezus en jullie met je Paulus. En Petrus is toch de apostel die is aangewezen. En daar moeten we naar luisteren. Nou oké, dan zeg ik, luister naar Petrus en kijk wat hij zegt. Ja, wie wij nu moeten volgen. 2 Petrus 3 vers 15. Dan zegt die grote Petrus. En 8. De langmoedigheid onze Heren voor zaligheid, gelijkerwijs ook onze geliefde broeder Paulus, naar de wijsheid die ons gegeven is, die hem gegeven is, u lieden geschreven heeft, gelijk ook in alle zijn brieven, daarin van deze dingen sprekende, in welke dingen sommige zwaar zijn om te verstaan, die de ongeleerde en onvaste mensen verdraaien. Aardig beeld voor deze tijd toch? Die de ongeleerde en onvaste mensen verdraaien. Dan spreekt hij over de boodschap die Paulus heeft opgeschreven. Hè? Ja. Gelijk ook de andere schriften tot hun eigen verderf. Goed. Paulus heeft wijsheid gekregen. Die schrijft over de langmoedigheid van de Heren. Zegt Petrus eigenlijk. En hij schrijft dat in het licht dat de kleine kudde tegen Peter zegt, of, en ook de ongeloven, ik zeg het eigenlijk niet goed, maar in ieder geval de ongeloven, waar blijft die nou, joh, die Jezus? Met zijn, hij zou toch terugkomen? Het is toch de Jezus, het is toch de Messias? Maar we zien hem nog steeds niet, je zegt wel dat hij komt, maar we zien hem niet. En Petrus weet nu inmiddels van Paulus, en daarom refereert hij ook naar Paulus, dat iedereen die wil weten hoe het zit, die moet naar Paulus toe. Het is de wijsheid die niet aan Petrus gegeven is. Petrus is het ook niet. En daarom zegt hij ook, sommige dingen zijn ook zwaar om te verstaan. Ja, inderdaad. Want ook voor Paulus was het, of voor Petrus was het natuurlijk totaal verborgen. Maar de bedeling der genade waarin wij nu leven, dat is de langmoedigheid onze Heren. Nou, inderdaad, is de Heer langmoedig? Ik dacht het wel, hè? Deze tijd die duurt nog langer als de tijd dat de wet aan Israël gegeven werd. Want dat was iets van 1600 jaar, toch? Wij leven nu al 2000 jaar in de periode wat genoemd wordt de bedeling der genade. En niet alleen een tijd is dat, maar een bedeling van genade, ja? Dat is een andere bedeling. We leven niet in een uitdeling van genade, maar in de bedeling. En Petrus noemt dat de langmoedigheid onze Heer. Waarom? Nou, omdat nog steeds daardoor al 2000 jaar de toren van God die over deze wereld ligt, tegengehouden wordt. Ja? Nou, en kijk met mij in 1 Timotheüs 1 vers 16. En wie is daar nou het grote voorbeeld van? Nou, niet Petrus. En niet de Heer Jezus. Ja? De Heer Jezus in Paulus. 1 Timotheüs 1 vers 16. Vers 15, dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken van de welke ik de voornaamste ben. Maar daarom is mij barmhartigheid geschied, opdat Jezus Christus in mij, die de voornaamste ben, al zijn langmoedigheid zou betonen tot een voorbeeld desgenen die in hem geloven zullen ten eeuwige leven. We zien hier dat Paulus, de voornaamste der zondaar, ja, in de vervolging van Christus, ja, en zijn gemeente, de kleine kudde toen de tijd, al zijn langmoedigheid zou betonen. Zie je het? Tot een voorbeeld. Dus in Paulus, de apostel van de heidenen, is een voorbeeld van de langmoedigheid van God. Nou, inderdaad, als je ziet Paulus gered, dat was hij, inderdaad de grootste der zondaren. Het was de Bin Laden van die tijd, om zo maar te zeggen. Een religieuze fanaticus. Ja? En iedereen probeerde een kopje kleiner te maken die maar wat met de Heer Jezus te maken had. En die heeft God gered. En dat is degene die nu het verkondigt. En al 2000 jaar lang is dit de boodschap voor deze wereld, voor vandaag nog steeds. De langmoedigheid van God. Zolang dit verkondigd wordt, ja, is het bewijs van de langmoedigheid van God. Kijk met mij in Romeinen 3 vers 25. Romeinen 3 vers 25. En dat in vers 23, zij hebben alle gezondigd, vers 23, en derven de heerlijkheid Gods en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing die in Christus Jezus is, welke God voorgesteld heeft tot een verzoening door het geloof in zijn bloed, tot een betoning van zijn rechtvaardigheid door de vergeving der zonden die tevoren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods. Ja, zie je het? Tot het kruis heeft God ook al die tijd de dingen verdragen. Is hij ook langmoedig geweest? Dus God is niet alleen nu langmoedig, hij is het natuurlijk altijd al. Ja? Maar als Paulus het nu zegt en Petrus verwijst ernaar, dat betekent dat hij wijst op een tijd, ja, waarin wij nu leven, dat normaal gesproken was de toorn al lang over deze wereld gekomen. God was toen langmoedig, Christus is gekomen, dat bloed kon wel de vergeving schenken. Ja, dus iedereen tot aan het kruis toe, ja, de oud-testamentse gelovigen hebben vergeven van zonde, ja. Dus heeft het al die tijd, heeft hij dat toch verdragen. Maar nu in deze bedelende genade, al 2000 jaar lang, wordt de toorn die geopenbaard wordt vanuit de hemel, wordt nog steeds tegengehouden. Zolang wij het lichaam van Christus hier op aarde zijn. Het was toen langmoedigheid en hij is het nog steeds. Maar we weten nu ook inmiddels, er komt nu geen andere verborgenheid meer, hoor. Nee, Dat zou je misschien kunnen zeggen. Misschien heeft hij nog wel iets achter de hand. Ja, voor de mensen. Ja, misschien zit er nog wel een tweede kans of een derde kans in. Nee, waarom kan dat niet? Omdat wij weten, de Bijbel is compleet. Er komt geen verrassing meer. Er komt geen geheimnis meer. De Bijbel die wij hier hebben, is het volmaakte woord van God, is af. Dus wat de islam ook zegt, dat in het jaar 600 dat Allah zogenaamd nog wat gesproken zou hebben. En de alle voorafgaande openbaringen, en daar bedoelen ze natuurlijk de Bijbel mee, overbodig maakt, is één grote leugen. Ja? Dat kan helemaal niet. Want die Bijbel was met Paulus. Nou, was het af, klaar, er komt niks meer. Goed, we gaan terug naar 2 Korinthe 6. Dus in langmoedigheid, of door langmoedigheid, Paulus heeft in langmoedigheid, in al die verdrukkingen, nou hoezo, ja, nou de langmoedigheid, alles wat, het is de langmoedigheid van onze Heer, ja. De langmoedigheid, die hebben wij niet. Maar het is ook een vrucht van de geest. Langmoedigheid, wij kunnen nu toch ook vergeven, omdat wij vergeven zijn. Wij zijn niet allemaal langmoedig hoor. Maar hij heeft hierover, hij werd vervolgd, geslagen. Waarom? Omdat hij gelogen had, omdat hij misdadiger was. Hij was als een boosdoener, als een kwaaddoener opgesloten. Maar het was één grote leugen, want hij heeft echt niks gedaan. Ga daar maar eens mee om. Ik las van de week ook in de krant een stukje. Iemand die had in Amerika, die heeft geloof ik zijn leven lang voor niks in de gevangenis gezeten. DNA heeft het uitgewezen. Daar zit je maar je hele leven lang, ja? Omdat je niet gedaan hebt. Nou, Paulus is daar in langmoedigheid mee omgegaan. De langmoedigheid, omdat hij kende ook de langmoedigheid van de Heren. En die kennen wij ook. En daardoor kunnen wij dat nu ook. En dan zegt hij ook, in goede tierenheid. Dat is ook een geweldig iets hoor, de goede tierenheid. Ja, zo'n man waar ik net zei, die zijn leven lang gevangen zit. Ja? En iemand heeft jou beschuldigd, valselijk beschuldigd. En dan zit je daardoor gevangen, ja? Blijf dan maar eens vriendelijk, ja? In goede tierenheid, in die omstandigheden, is Paulus altijd goede tieren gebleven. Dat is belangrijk. Belangrijk dat een christen in goede tierenheid daarmee omgaat. Van de week was ook in het nieuws, ja, Open Doors, was het loop van de week. Over de hele wereld, bij de vervolgde christenen. 80.000 geloof ik zitten er sowieso al in gevangenissen. En dan worden vervolgingen in Korea. Alle soort landen, bijna allemaal islamitische landen, ja. Waar de christenen vervolgd worden, ja. En ze zijn ook een makkelijke prooi, dat stond er ook bij. Omdat de christenen gaan niet terugvechten, gaan niet terugslaan. Ja. Dus die ondergaan die vervolgingen. Terwijl het islam bijvoorbeeld, die gaat natuurlijk, je weet hoe dat gaat, ja. Sudan ook in het nieuws, ja. Die mensen gaan nu, het is een referendum, gaan naar het zuiden, dus het christelijke zuiden. Het noorden zijn de Arabieren, zijn, ik zeg niks over de Arabieren, want alle mensen zijn zondaars, ja. Maar het is de leer die ze gek maakt. Nou, dus die worden, hebben ze altijd vernederd. Andersom maak je het nooit mee. Want de christenen, die weten dat dat lijden, dat is vanwege het, Christus, het in Christus zijn. Dus in goede tierenheid blijven. En soms, ja, dan verliezen ze hun zelfbeheersing. Helaas, ik weet niet met de kopte, want ik weet niet hoe dat precies zit hoor. Of dat nou de godheid van Christus herkennen, weet ik ook niet precies hoe dat zit. Ja. En die hebben nou een keer teruggeslagen in Egypte. Want ja, die werden jaar in jaar uit, worden ze vernederd en dwars gezeten, ja. Dus begrijpelijk is het. Maar op zich, nee. In Christus weet je dat wij zijn tot verdrukkingen die gaan komen. En wij zijn er niet voor om, wat vroeger in mijn tijd, nou mijn tijd, maar in de jaren 60, 70 had je de zogenaamde bevrijdingstheologie. Weet je nog? De bevrijdingstheologie. En dat was dan zware tot ploegzware smeden, dus dan mocht je gewoon de basis van het leger op, ging je gewoon vliegtuigen slopen als het even kon, en, want die konden dan niet meer gebruikt worden, die konden dan niet meer ingezet worden, dat was het doel, op basis van bijbelteksten, maar ja, niet recht gesneden, en die denken, wij gaan zelf dat koninkrijk gods bouwen hier op aarde. Maar goed, de goede tierenheid, de vriendelijkheid, die zie je dan niet, ja, wij gaan er tegenaan, nee, Paulus heeft zich niet verzet. Als hij gevangen genomen werd, de Heer Jezus Christus heeft het ook niet gedaan. He, ook met de belasting. Geef deze keizer wat de keizer is. Kwam niet in opstand. Nou kijk in 2 Korinthe 10 vers 1. Als je bijvoorbeeld, ja, dus vriendelijkheid. Nou, als ik heel dicht bij mezelf blijf. Dan denk ik bijvoorbeeld aan mijn buurman. Of buurvrouw. Of mensen van dichtbij. Niet iedereen vind ik altijd zijn altijd mijn types. Die heb je in het lichaam van Christus. Dat je zegt, nou ja, dat is niet mijn type. Dat kan. Maar in de broer, in de Here heb ik hem lief. Maar ook buiten het lichaam van Christus heb ik ook genoeg mensen waarvan ik zeg, nou ja, dat is niet zo mijn... En voor je het weet heb je heel gauw, je weet hoe dat gaat, hè. Dan zit die auto op jouw plek. Of, en dan krijg je altijd bla 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 bla. En dan zie je allemaal gewoontes van andere mensen waar je een beetje gaat irriteren. En dat komt omdat je vergelijkt hun met jou. Ja? En dat zou ik nou nooit doen. Ja, maar ja, hij zegt ook weer wat hij doet. Zou ik nou weer nooit doen. Dus daar kom je niet veel verder mee. Nee, goede tierenheid, vriendelijkheid is wat anders als dat je ergert aan mensen. Wij zijn natuurlijk toch christenen, ja? 2 Korinther 10 vers 1. Sorry. Ik zit verkeerd, ik zit bij 1 Korinther. 2 Korinther 10 vers 1. Voorts ik, Paulus, bid u door de zachtmoedigheid, kijk, en goede tierenheid van Christus, die tegenwoordig zijnde wel gering ben onder u, maar afwezend stout ben tegen u. Ja, de goede tierenheid van Christus en de zachtmoedigheid van Christus, zie je waar het vandaan komt? Want die goede tierenheid van mij, nou sorry, maar die, nou ja goed, ik ga geen bevestiging nu vragen aan Paulus, maar je kan altijd vragen, je kan je heel mooi voordoen, maar ik heb van Jordan al eens een keer geleerd. En dan zei hij, nou, gaan we eens even met zijn vrouw praten thuis. Dan hoor je het wel. Ja? En dan denk ik, dat is echt een goeie. Ja? Want dat, zo is het. We zijn allemaal mensen. En de buitenkant kan heel mooi uitzien. Ja? Maar het gaat, de goede tierenheid van Christus heb ik niet. Of ik heb ze van mezelf. Een goede tierenheid is vaak bij mij gebaseerd geweest altijd. Van, nou ja, goed, hij doet aarde voor mij. Ik doe ook aarde voor hem. Ja? En dan zegt de Heer Jezus, ja, dat is ook geen kunst. Ja, natuurlijk. De zondaren, die zijn ook... Dus nee, maar zo zit het niet. Nee, het is de goede tierenheid juist in die omstandigheden die tegen jou zijn. Die niet in jouw voordeel zijn. Blijf dan maar eens vriendelijk. In winkels kunnen ze ook heel vriendelijk zijn. Ik was een keer in Amerika, toen zei ik tegen zo'n broeder, waren we in een restaurant. Ik zeg, zo, wat zijn ze hier toch aardig. Wat een keurige bediening en zo vriendelijk. Dat zijn die Amerikanen toch een leuk volk, ja? Zo aardig allemaal. Zeiden, ja, maar je vergeet één ding, ze worden hier wel keihard op getraind. En zo is het. Zo is het. En dan ben je, klant is koning, ja. Maar ja, ik zeg er ook altijd bij, zolang de koning zich ook als klant zich ook als koning gedraagt. Want op een gegeven moment is mij ook een keer direct eruit. Dat heb ik ook een keer meegemaakt, toen ben ik gewoon weggelopen. En toen kwam hij achter me aan. Oh, sorry. Ja. Kijk, net zoals Paulus, die zei op een gegeven moment ook van, ja, wacht eventjes. Toen is hij ook, die zei ook, mij nu onschuldig in de gevangenis zetten en nou in stille trom weg laten gaan. Laat ze maar komen. Ja. Maar vriendelijkheid, of wat was ik nou? Dus het is de zachtmoedigheid en goede tierenheid van Christus. Oh, dat wou ik net zeggen, ja, in de winkel ook. Mijn klant, ze kunnen heel vriendelijk zijn. Maar er zit een belang achter. Er zit een belang achter. Nou, kijk mee in Colossens 3 vers 12. Nee, het is de zachtmoedigheid, het is de goede tierenheid van Christus. En daarvan zegt Paulus, gek hè, ik vond mezelf eigenlijk altijd best wel een hele aardige vent. Ik vond mezelf altijd een heel, ja eerlijk, bij mij thuis vroeger, wij dachten, nou mijn familie, ja, maar wij staan goed bekend. Iedereen vindt ons aardig, want wij zijn aardig, wij zijn leuk, maar... Terwijl Paulus zegt hier, doet aan. Ja? Want niet iedereen zegt natuurlijk eerlijk tegen jou wat ze over je denken. En die goede tierenheid van mij, nee, het gaat om de goede tierenheid van Christus. En daarom zegt hij ook tegen ons, zo doet dan aan als uitverkorene God, heiligen en beminden, de innerlijke bewegingen der barmhartigheid, goede tierenheid. Dat is toch apart? Ik ken echt mensen die zijn echt vriendelijk. Goede tieren, denk je, joh, nou, dat heb ik echt, daar neem ik vanaf mijn petje vanaf. Hoe kan die man nou altijd zo aardig zijn? Ja? En toch zegt hij, doet aan, want er is wat veranderd. Je komt tot geloof en dan zegt hij, doet aan de goede tierenheid. Ja, inderdaad, de goede tierenheid, maar hij spreekt die natuurlijk vooral, als wij in Christus zijn, dan krijgen wij het met tegenstand te maken. Dan vindt namelijk niet iedereen ons aardig meer. Ja, ze lachen als je tegenkomt misschien, maar achter je rug. Of er kan openlijk vijandschap ontstaan. Dat heb ik ook meegemaakt. En jullie waarschijnlijk ook. Als je doorgaat, je praat over de boodschap. Niet iedereen wil het horen. En Paulus zegt, doet aan de goede tierenheid. En wij kunnen dat. Kijk, in Efeze 4, Kijk, vroeger dan zou je zeggen, ik sla erop los of ik word boos en bekijk het maar. Ik heb ooit een vriend gehad en vanwege het evangelie is dat uit elkaar gegaan. Maar die was echt zo. Dan had je bijvoorbeeld met iemand gesproken, weet ik veel, voetbalveld of je leerde iemand kennen. Hey, leuk, bla bla bla. En dan kom je een week later tegen of twee weken later. En dan zie ik zo'n persoon, dan zei ik altijd, hey, hallo, zo, groet je. Maar hij deed dat nooit. Hij zei, ja, als ik hem één keer gesproken heb, dan ken ik hem nog niet. Dus die liep hem zo straal van mij bijvoorbeeld. Zulke mensen zijn het ook. Dan denk ik, nou, dat is ook een leuke vent. Dat is nou niet echt vriendelijk, ja. Maar, kijk, Efeze 4 vers 31. Alle bitterheid en toornigheid en gramschap en geroep en lastering zij van u geweerd met alle boosheid. Ja. Maar, zij het jegens elkander, hier spreek ik over de leden van het lichaam van Christus. Goede tieren, barmhartig, vergeven elkander gelijkerwijs ook God in Christus uw lieden vergeven heeft. Hier gaat het over, ja, dit zijn toch drie belangrijke elementen in het omgaan met mensen, ja. Met de broeders en de zusters, maar ook met de ongelovigen om je heen. Want Paulus zegt, wees een voorbeeld van de gelovigen. Niet aan de gelovigen. Nee, een voorbeeld van, jij vertegenwoordigt namelijk Christus. En jullie en ik, waar we ook zijn, en men weet waar, was toch met jou Jaap, van, ga jij nog steeds naar daar, in Sarsen, zo'n toon, ga je nog steeds naar dat clubje daar? In ieder geval, ze weten, daar zit wat, ja? Ja. Dus je vertegenwoordigt dat ook. Dus alles wat jij doet, dat zal gauw in verband gebracht worden, als het met geloof te maken heeft. Oh kijk, oh is dat, oh ja, leren ze dat daar. Oh is dat het resultaat, als je daar komt. Dat soort dingen, ja. Dus een voorbeeld van de gelovigheid. En dat heeft goede tierenheid natuurlijk ook mee te maken. Zij het jegens elkander goede tieren, barmhartig en vergeven elkander. Dat is een geweldige kracht. Want ik kan nu ook een ander vergeven. Waarom? Omdat staat hier, Christus heeft mij vergeven. Is God niet barmhartig voor mij geweest? Ja toch? Zal ik het dan ook niet zijn naar mijn vijanden? Is God niet goede tieren geweest? Is Christus niet goede tieren geweest toen hij hier op aarde was? Is het niet goede tieren geweest voor Paulus? Ja? En als ik het lees, is hij dat niet? Ja, dat is hij zeker. En daarom kan ik het nu ook zijn. Het is heel belangrijk, denk ik, in zulke situaties, dat je altijd, ja, je denkt aan het kruis en dan weet je eigenlijk al genoeg. En dat verandert mij, dat maakt mij gelijk een stuk zachter. En soms vergeet je dat en dan val je in je oude mens, in het vlees. Maar als ik in zo'n situatie op tijd ja, de gedachte onder gehoorzaamheid van Christus breng, en naar Christus, wat hij dan voor mij gedaan heeft, dan word ik gelijk als zwaar op mijn nummer gezet. Weet ik, oh, wacht even. En dan verander ik, hup, dan verander je gelijk. Nou, dat is, oké. Okay. En zo heeft Paulus dat dus gedaan. Kijk, en dan gaan we mee naar Titus 3. Dus Paulus was ook een hele vriendelijke man, terwijl als je weet hoe hij daar op een paard zat en daar blazende, hoe zegt hij het ook weer, dood, hoe stond het ook weer, nou je weet wat ik bedoel in Handelingen, ja? Blazende. Net zoals een kat, blazen, weet je wel. Zo was hij. Fanatiek. En niet openstaan voor het geloof. Nou, en dan zien wij in Titus 3 vers 4, dus wat is goede tieren, dat is dat je gevoelig, teder voor andermans noden. Nou, als een man heb je helemaal gehouden van, nou, stel je niet aan, zo zit ik een beetje in elkaar, maar geen flauwekul niet aanstellen, ja. Maar wacht eventjes, was de Heer Jezus Christus, die weende ook, hè? Hij weende. Paulus schreef ook onder tranen, ja. Was ook gevoelige mensen, ja. Dus, en dat doet het geloof in mij ook, ja? Door de geest. Als het goed is, maakt mij dat gevoeliger. En dat ik oog heb, ook op andermans noden. Want dat is natuurlijk, in essentie, natuurlijk heel belangrijk met het christelijk geloof, ja? Want wij zijn begaan met het lot van de mensen. Ja? Dus ook van mijn buurman waar ik een hekel aan heb. In plaats dat ik hier constant een beetje, ja, misschien een beetje minachtig om het over praat. Of een beetje op hem neerkijk en kijk toch wat een rare vent dat is. Nee, hij moet ook gered worden. Dus Titus 3 vers 5, wat zei ik, 4. Wat zegt Paulus daar? Maar wanneer de goede tierenheid van God onze zaligmaker en zijn liefde tot de mensen verschenen is, heeft hij ons zalig gemaakt, niet uit de werken der rechtvaardigheid die wij gedaan hadden, maar naar zijn barmhartigheid door het bad der wedergeboorte en vernieuwing des Heilige Geestes. Dus hij heeft mij zalig gemaakt. En liefde tot de mensen verschenen is, heeft hij ons zalig gemaakt. Terwijl hij in vers 6 ook voor ons rijkelijk heeft uitgegoten door Jezus Christus onze zaligmaker. Dus hij heeft zijn liefde uitgegoten, ja, naar zijn barmhartigheid. Nou, dat heeft hij gedaan. Maar hoe was ik? He, voordat ik tot geloof kwam. Dat zien we in vers 3. Hoe was ik van nature? Want ook wij waren eertijds onwijs, ongehoorzaam, dwalende, menigerlei begeerlijkheden en wellusten dienende, in boosheid en nijdigheid levende, hatelijk zijnde en elkander hatende. Nou, vind ik niet leuk als ik dat lees over mezelf. Ja, hoe ik was. En toch, dat geldt voor iedereen, want Paulus zegt ook wij. Dus hij spreekt over Paulus, hij spreekt over iedereen. Ieder mens die op deze wereld rondloopt, die niet in het lichaam van Christus zit, is zo. Maar we moeten niet vergeten, dat hij spreekt ook over ons, dat wij waren ook zo. Ook terwijl ik ook altijd zo keurig naar de kerk ging en dit gedaan heb. Nee, dit, zo zat ik in elkaar. Ja, en dan zie je vers 4. Toen kwam de goede tierenheid van God onze zalig maken. Dat woord zocht ik net. Ik las eroverheen. Die is verschenen aan de mensen. Zijn goede tierenheid. Moet je nagaan. Dus God bleef goede tierenheid, terwijl je ziet in vers 3, hoe waren wij? Nou, zal ik dan niet goede tierenheid kunnen betonen aan mensen? Die ook in vers 3, waar ik nu middenin leef, ik leef daar nog in. Maar vergeet niet, ik ben in 1991 tot geloof gekomen. Nou, ik geloof dat het was, in het begin was ik nog helemaal zeker, maar het was 23 februari 1991. 22 februari 1991 zat ik nog in vers 3. Ja, en de dag erop zat ik in vers 4 en 5. Zo kan het gaan. Toek, één moment op het andere moment. En nu zal ik opeens niet meer goede tieren. Ik moet nu juist goede tierenheid betrachten naar de wereld omheen. Ik zit namelijk nog steeds in diezelfde omgeving tussen al die mensen. En God heeft het, is verschenen, zijn goede tieren aan de mensen. En wij nu, hij in mij. Wij gaan het nu reflecteren als het goed is. Christus in mij, dus de goede tierenheid van God onze zalig maken, wordt als het goed is in ons gereflecteerd naar de wereld toe. En daarom, het is ook de goede tierenheid van Christus. Naar 2 Korinthe 6 gaan we weer terug. Nou, en Paulus is ons voorbeeld daarin. Ja, en hij schrijft er ook in dat wij moeten dat ook aandoen. Oké, ik ga nog even naar de Heilige Geest. Daar zegt hij, ook in die omstandigheden van vers 4 en 5, ik zeg het er elke keer bij, dat we dat niet vergeten. En niet zomaar dat hij goede tieren was. Nee, niet zomaar dat hij langmoedig was. Nee, het gaat juist om in die omstandigheden die tegen zijn, was hij dat. Hij was het natuurlijk ook als ze goed waren, maar ja, dan ligt iets anders. Het is ook makkelijker hier zo te praten voor jullie, als dat we zo moeten zeggen, weet je wat, we gaan nu vanmiddag naar de hoofdstraat, hier in het dorp, en dan gaan we gewoon daar, met elkaar gaan we daar het evangelie verkondigen aan iedereen. Weet je zelf ook wel, dat het een heel ander iets is. Hier krijg ik geen tegenspraak, hier gaan we niet uitlachen, ja. Nee, juist in die omstandigheden. En dan, in de Heilige Geest, ja. Nou, in of door de Heilige Geest heeft hij ook gehandeld. Nou, dat is natuurlijk onze grote hulp in die omstandigheden, de Heilige Geest. En dat was met de apostelen zo, en dat is nu zo, en dat is straks ook zo. Want sinds de Heilige Geest op aarde gekomen is, dat wil zeggen de uitstorting van de Heilige Geest met Pinksteren, daarvoor individuelen hadden de Heilige Geest, niet iedereen, maar nu, sinds de Heilige Geest op aarde uitgestort met Pinksteren en nu ook in de bedenkte genade er is, is er wel iets veranderd natuurlijk. Ja? Dat is de hulp voor mensen nu in deze tijd. En hij woont in mij. Hij leert mij. Hij verlicht mij. Hij bekrachtigt mij. Noem het maar op. Maar kijk, in tijden van Matthäus, dan zegt de Heer Jezus ook, dat gaat ook om die vervolgingen, net zoals Paulus. En dat geldt natuurlijk in feite nog steeds. Matthäus 10, vers 19. Als de Heer Jezus dus de 12 uitzendt, dat is zeg maar eigenlijk de eerste grote opdracht. Gaf hij toen al. Toen is het eigenlijk begonnen. Maar Matthäus 10, vers 18. Gij zult ook voor de stadhouders en koningen geleid worden. Nou, we weten, met Pinksteren daarna is het ook gebeurd. Om mijnentwil, hun en de heidenen tot getuigenis. Doch wanneer zij u overleveren, zo zult gij niet bezorgd zijn hoe of wat gij spreken zult. Want het zal u in dezelfde uren gegeven worden wat gij spreken zult. Want gij zijt niet die spreekt, maar het is de geest uw vaders die in u spreekt. Zie, het is de geest die spreekt. Nou oké, we weten Pinksteren, Peter gaat spreken. Ja, dat stond nergens in de Bijbel geschreven hoor. Maar hij sprak onder leiding van de Heilige Geest. He, dat hij zegt, Judas, ja, er moet een ander komen. En hij haalt een vers uit de psalm. En Peter sprak echt door de Heilige Geest. De Heer Jezus Christus had hem ook geleerd. Maar nu hebben wij natuurlijk Gods woord, het is compleet, ja. Ga mee naar Romeinen 8 en dan sluit ik af. Met dit punt van de Heilige Geest. Paulus zegt ook door de Heilige Geest, zonder de Heilige Geest zal het niet gegaan. Want ten eerste, en ieder nu die op deze aardbol rondloopt, die Gods geest niet heeft, is niet gered. Dat kon je in het Oude Testament niet zeggen, maar nu wel. Zonder de geest is niemand gered. Nou, in Romeinen 8, dan zien wij nu, in vers 14, want zoveel als er door de geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. Want gij hebt niet ontvangen de geest der dienstbaarheid, wederom tot vrezen, maar gij hebt ontvangen de geest der aanneming tot kinderen, door welke wij roepen Abba Vader. Ik roep nu Abba Vader, ik zeg nu Vader in mijn gebed, dat komt door de geest. Maar ik kan ook echt zeggen Abba Vader. Net zoals de Heer Jezus Christus dat ook in de hof van Gethsemane zei. Dat was de roep van de zoon. Hij zat daar in benauwdheid, omdat hij wist wat komen ging. En hij wist, dit is de wil van de Vader. Ja? Maar heren, in deze verdrukkingen kan het ook op een andere manier. Kan het ook als het... En dat ging natuurlijk niet. Dus de geest van de... Er staat hier ook de geest der aanneming tot kinderen. Wij zijn natuurlijk aangenomen tot kinderen. Wij zijn zonen gemaakt. Maar we weten, de verlossing van ons lichaam, dan zal het eenmaal werkelijk 100% een feit zijn. Maar nu hebben wij... In ieder geval die geest hebben wij ontvangen. Waardoor wij nu zeggen, Abba Vader. En dat is de houding van, Heer, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Ja? Dat precies zoals de Heer Jezus in Gethsemane zei. Abba Vader. Dezelfde geest getuigt met onze geest dat wij kinderen zijn. Dus de geest gaat mij hierom. Oké, dat geeft mij de zekerheid dat ik zijn kind ben. En inderdaad, je ziet veel mensen. Nou, ik zeg het misschien niet helemaal goed. Maar je spreekt mensen die het woord niet recht snijden. Maar ook mensen die gewoon eigenlijk dat je denkt, ja, wat doen die nou met het geloof? Het is eigenlijk, stelt niet veel voor. Ja, of die gaan misschien helemaal niet naar de gemeente meer. Ze lezen amper in de Bijbel. En dan vraag je. En ze, nou, ik ben een kind van God. Dat weet hij gewoon. Dat weet hij gewoon. Hoe weet je dat dan? Ja, dat weet hij niet van zichzelf. De geest Gods getuigt in zijn geest. Ook al doet hij niks meer mee, het is hem geleerd. Hij weet, Christus stierf voor mijn zonde en is opgestaan voor mijn rechtvaardigheid. En zijn de geest verlaat je nooit meer. Dus je ziet, dat, ik weet nog steeds als een kind van God ben, dat weet hij gewoon. Terwijl hij eigenlijk niet veel meer aan doet. Hoe kan dat nou? Ja, dat komt omdat de geest, die woont nog steeds in jou. En die getuigt dat jij kind van God bent. Maar nog meer, doet hij natuurlijk, hij getuigt nog steeds met mijn geest. Door de woorden in de Bijbel. He, dat zijn de woorden die de Heilige Geest leert. Dus dat is waarin wij nu leven. Dus zoals Paulus zegt. Kijk, je ziet ook in Romeinen 5 vers 5 zien we het ook staan. In die verdrukkingen. En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest die ons is gegeven. Ziet, de Gods Geest getuigt in onze geest en hij is ook in onze harten uitgestort. Die is ons gegeven. We hebben het niet verdiend, hij heeft het gegeven aan ons. En juist ook in die kader hiervan zie je het in die verdrukkingen staan. En de Geest Gods die komt ons te hulp. Hij getuigt in onze geest. Het is niet zo dat wij nu, als wij ergens staan, en dan moet je echt denken. Ja? Dan heb je als een gesprek met iemand. En dan kom je in een punt van iemand weer het woord der waarheid bekendmaken. En dan kom je daar met een tegenwerping te maken. En dan ga je denken, ja. Dan moet je echt denken van, oh heer, dan komt het hulp, even denken hoor. Wat ben je aan het doen? Dat ben je, ja, ik noem het altijd, maar kinderen zei ik het altijd. Dan ga ik scrollen, net zoals de computer. En dan scrolt de hele Bijbel of de brief van Paulus door mijn hoofd heen om het antwoord te vinden. Want die geest zit al in mijn hoofd en soms kan je het er zo uitvloeken, maar soms moet je even... Maar kom te zien hoe belangrijk Gods woord in je hoofd zit. Ja? Want je kan in de tijd komen dat je geen Bijbel hebt. Nou, Gods geest getuigt met mijn geest. En dat doet hij nog steeds als ik de Bijbel lees. En zo weet ik, Paulus zegt ook, uw woord moet met zout besprengd zijn, zodat je weet hoe je in ieder kan antwoorden. Nou, en als Paulus zegt, het is door de geest, 2 Korinthe 6, sluit het nu af. Het is eigenlijk zoals Paulus zegt, hij in Romeinen 8, Gods geest, ja, is aan ons gegeven, Romeinen 5, en die leert ons, en die spreekt ook voor ons. Wat zegt hij eigenlijk? Gods geest ook, wij weten niet wat wij bidden zullen, maar de geest zegt hij, ja, wij weten nu, bid in de geest. Dus in alle omstandigheden hebben wij die geest tot onze beschikking. En die leert ons met zijn woord. Maar goed, het is niet zo dat ik hier sta en de geest heeft van mij overgenomen en dat ik gewoon maar praat en de geest die praat. Nee, dat was met Petrus toen. Ja, die heeft toen heel duidelijk door de geest gesproken. Wij spreken nu door het woord en de geest die werkt ook in mij. Want hij zegt, die ook krachtig werkt in u die gelooft. En dat is zoals Paulus, 2 Korinthe 6, vers 6 zegt. In de Heilige Geest, hè? Dus door die Heilige Geest, heeft hij al die tijd staande kunnen houden, heeft hij de mensen te woord gestaan, heeft hij het evangelie verkondigd, heeft hij in alles, door de Heilige Geest, heeft hij deze dingen verdragen en is hij daarmee omgegaan. Goed, en dat geldt natuurlijk ook voor ons, want, nou oké, wij hebben misschien niet in de gevangenis gezeten, maar we kennen genoeg omstandigheden waarin je toch met vijandschap, of moeilijkheden of verdrukkingen te maken krijgt vanwege dit evangelie. Het is onterecht. Bij Paulus was het ook allemaal onterecht. Hè? We zeggen wel eens, het is zo onterecht. Het is toch onterecht? Want ik heb toch niets gedaan, dat klopt. Maar het gaat om Christus. Bij Paulus was het hele leven, alles was onterecht wat hem overkwam met die vervolgingen. Niks gedaan. Maar hij is ons voorbeeld. Kijk dus hoe je daarmee moet omgaan. Nou, kijk dan wat hij dan deed. Ja, zullen we danken? Vader, wil u danken voor deze dag. We danken u dat uw woord zo duidelijk is, dat het ons sterkt, Vader. En ook hierin Paulus ons voorbeeld is, Vader. Want het gaat uiteindelijk om de verdrukkingen en de tegenslagen die gevolgd zijn als wij voor de waarheid staan. En dan moet die waarheid toch wel heel bijzonder en geweldig zijn en kostbaar, Vader, om dit te willen toch doorstaan, om daar toch voor te blijven staan. Dat was bij Paulus zo. En ik dank u ook voor degenen ook die nu luisteren en ook hier, als wij hier bij elkaar zitten, Dat wij dat ook gelukkig ook zo waarderen, Vader. En dat we steeds meer door uw woord geleerd worden, maar dat het ons ook echt blij maakt en dat we het ook als iets kostbaars beschouwen, dat we dat niet los willen laten, heren. Want het is de waarheid en daar gaat het om. Uw woord is de waarheid, Vader, en daarvoor willen wij ook staan. En daar dank u ook voor. In de naam van de Heer Jezus Christus. Amen. Amen.